onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 119, de eerste vier versen.
Thank you.
De schriftlezing voor hedenavond kunt u vinden in Gods heilige en vuilbe woord en wel in de zendbrief van de apostel Paulus aan Titus en daarvan het eerste hoofdstuk door vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Titus 1. Paulus, een dienstknecht Gods, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hopen des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God, onze zaligmaker aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouw of man, gelovige kinderen hebbende die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gane herbergt, die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig en kuis. Die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen, om door de gezonde leer en de tegenspredikers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelde ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren lerende wat niet behoort om vuil gewins wil. Een uit hen zijnde een eigen profeet heeft gezegd, de Kretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. En deze getuigenis is waar, daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof en zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein de reinen, maar de bevlekte en de ongelovige is geen ding rein, maar beide hun verstand en conscientie zijn bevlekt. En zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, het is de tweede maal dat ik tot u kom, zegt Paulus ergens. En in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Mocht dat ook deze avond gebeuren, Heere, want als gij afwezig zijt, dan zijn er ook geen getuigen. Maar waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar zijt gij in het midden van hen als een die dient. O, mochten we die bediening ontvangen in het spreken en luisteren, opdat we onze harten vernederd en vertederd weten door de inspraak des geestes. Want zo zijn we hier gekomen als het recht ligt, om de woorden Gods te horen. Daar een mens bij brood alleen niet kan leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. Heere, spreek en uw knecht hoort. En dan zal hij het ook doorgeven. En zoals de profeten uw woord van uit uw mond hebben vernomen en dat door hebben gegeven. En Jona had maar een kort woord. En hij heeft er niets aan toegedaan en niets aan afgedaan. En heel Nineveh komt tot bekering. Heere, gij zijt nog dezelfde. Maar het was een oordeelsprediking die insloeg. En de mensen geloofden aan God. De prediking mocht vrucht dragen. En gij neemt het tot een getuigenis tegenover de Farizeeën. En de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel om dit ongelovige geslacht te veroordelen. En meer dan Jona is hier in het vlees gekomen zijnde, uit de maagd Maria geboren, niet door de wil des mans, maar door de Heilige Geest, die geen zonde gedaan heeft nog gekend, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem, gestorven om onze zonde, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En gij hebt u de apostelen en ook de profeten verwekt om de grote werken Gods te vertellen. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Heren, want gij doet het nog. En gij zult het blijven doen tot aan de volleinding der wereld. Totdat gij wederkomt, blijven de velden wit om te oogsten. Maar de arbeiders weinigen. En dat verandert nooit. Want uw woord blijft, is een onveranderlijk woord. Kan niks aan toe of niks aan af gedaan worden. Heren, mocht gij ook ons deze avond goed in het bijzijn, in het spreken en in het luisteren. En als we bij u vandaan het mogen opluisteren, dan zal er ook dat gemeen geloof gevonden worden. Want deze geest zegt tot onze geest dat we kinderen God zijn. O, dat zal dan ook klinken, van hart tot hart, in het kader van de gemeenschap der heiligen, in het kader van de vergeving der zonden, opdat we zouden jagen naar de wederopstanding aller dingen. Dat is naar uw wederkomst, wanneer gij zult komen op de wolken des hemels, om uw volk te verlossen van die grote verdrukking, want gij zult de dagen verkorten om uw uitverkorene wil. Heere, help ons. Neig ons hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Omdat wij ook deze apostolische prediking, deze apostolische brief, zouden omhelzen door het gemene geloof. Dat zaligmakende geloof, dat alles omhelst wat uit God is. Maar wat uit de tijd is, neemt een eind, door de tijd die alles schendt. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Dat hebben de profeten gedaan, dat hebben de apostelen gedaan. En ze leven eeuwig en altoos, want de levende, die zullen u loven. En gij zijt niet een God der doden, maar der levende. O Heere, hij mocht het in ons hart openbaren, door het eenvoudige woord Gods. Want een mens wil hooggeleerd zijn, maar als wij niet vernederd aan de voeten van Christus terechtkomen om door hem onderwezen te worden, dan zal al onze kennis verdampen als was dat smelt voor gloeiende kolen. Heere, gij zijt onze God en wij zijn de schapen uwer weide. Konnen mocht het zijn, konnen mocht het er nog toegebracht worden tot die kudde die eeuwig zalig zal worden, die gij zalig spreekt in de zaligsprekingen in de bergreden. Heere, gij mocht het ook deze avond ons doen gedenken, dat gij een God zijt van nabij en niet van verre. Als uw naam wordt aangeroepen, uw woord gepredikt. Heere, mocht uw aanwezigheid opgemerkt worden, ervaren worden. En zoals de apostel zegt, wij hebben bekend dat gij zijt Jezus Christus, de Zoon des levende Gods. Gedenk de weduwe, de wezen, de daklozen, de drugsverslaafden. O, deze wereld, we hebben er een sterfhuis van gemaakt. Een kerkhof. Maar gij wekt nog doden op uit hun geestelijke doodstad. Uit die geestelijke grafstad waarin we alle van nature verkeren. Heere, doe het nog onder ons, onder de medeluisteraars. En wees ons een God van nabij en niet van verre. Verheerlijk uw naam en kracht. En de landen in deze ondergaande wereld, met name de verbondsnaties. Oh, wat is er toch alles afgevallen? Wat is er toch alles verbondswraak en verbondstoren? Wat gij doet gelden over de afvalligen. O, er onderscheidt ons niets, want gij zijt het alleen die onderscheid maakt. Tussen de doden en tussen de levenden. De doden maakt gij levend. En die het leven in zichzelf hebben, die verklaart gij voor dood. Want dat zijn we van nature, dood in zonden en misdaden. Maak ons levend naar uw woord. Gun leven aan onze ziel, dan looft onze mond. Uw trouwe hulp stier ons in rechte sporen. We zijn als schapen die dwalen in het rond, die onbedachte herder heeft hebben verloren. Maar zoek uw knecht, ay, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt, die grote knecht des Heren, naar uw geboon te horen. Volmaakt, volbracht, uitgeroepen aan het kruis. Pasen, Pinksteren, de geest uitgestort op alle vlees. Heren, kom haastig weder om Jezus willen, amen. Ja, deze eerste zendbrief, dit eerste hoofdstuk aan Titus, dat is eigenlijk een vervolg op hetgeen we u vanmorgen hebben gepreekt. 2 Timotheüs 3. Weet dit, zegt een apostel, dat in de laatste dagen zullen ontstaan zware tijden, daar leven we middenin. En dan komt Paulus in die volgende verse op te sommen wat er gebeurt in het laatste der dagen, namelijk een grote geestesverandering. Een grote geestesverandering. En ik heb u gezegd, dan kunt u mensen gekend hebben die totaal veranderd zijn. Dominees die geheel anders gaan preken, aangepaste preken, om de mensen te behagen. Mens wil graag horen wat er aansluit op zijn vlees. En er zijn vele dominees in die strik des duivels getrapt. En dat maakt nou net de afval uit. Want de overheden zijn van hun plaats als de kerken van hun plaats zijn. En dat zie je in onze dagen voltrekken. Er is geen wederkeer, er is geen ontwaking. Maar de Heer gaat door. De Heer gaat door. En niemand kan verhinderen dat ook deze apostolische brieven heden ten dagen worden gepreekt, worden uitgebezuind. Want ik heb u gezegd, preken dat is geen discussie houden, dat is geen debat voeren. Maar dat is de bezuin aan de mond zetten en de bezuin is Gods woord. En welzalig zijn degenen die daarop mogen blazen bij God vandaan en het geluid mogen ontvangen. In hun harten ontvangen in een weltoebereide aarde. Paulus was zo'n blazer van die bezuin, een dienstknecht Gods, een apostel van Jezus Christus naar het geloof der uitverkorene Gods. Niet ermee in strijd, sprekende dezelfde leer die de uitverkorenen voor alle tijden en eeuwen geloofd hebben. Dus dat is altijd dezelfde prediking, niet letterlijk naar de letter, maar inhoudelijk. Dat is altijd hetzelfde woord. En de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Dus zo wordt het geloof genoemd, omdat zonder kennis van de waarheid er van waarzaligmakend geloof geen sprake kan zijn. Het ware geloof bestaat uit kennis, toestemming en vertrouwen. En daar moet je eigenlijk maar een toetsen. En dat kan ook onder de prediking getoetst worden of je wel de rechte kennis hebt die tot het geloof behoort. Die de inhoud van het geloof voorstel, de kennis der waarheid, dat is de kennis der goddelijke waarheid, dat is de kennis aan de waarheid Gods, dat is de kennis aan Christus, want hij is de weg, de waarheid en het leven, die naar de godzaligheid is. Dus dat betekent, ook de wandel moet daarmee in overeenstemming zijn. Dus de kennis der waarheid, velen roemen op de kennis, waarvan, dat zegt een apostel ook in dit hoofdstuk, er zijn er velen van die schijnheiligen die belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Dus dan is het niet in overeenstemming met de leer die naar de godzaligheid is. Kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Dus dat zijn weer toetsstenen die Paulus achter elkaar opsomt. En als ons geloof daar niet mee overeenstemt, dan hebben we niet het ware geloof. Dus de kennis, toestemmen en vertrouwen, dat is toestemmen, aannemen. Het geloof neemt ook aan, ontvangt hetgeen wat God schenkt, in de hopen des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Het is al aan Adam en Eva verkondigd in de moederbelofte, voor de tijden der eeuwen. Is Christus al voorzegd, beloofd, geopenbaard te zijn de tijd toen die in het vlees gekomen is. Namelijk zijn woord, het evangelie van de Heer Jezus Christus, door de prediking mij toebetrouwd naar het bevel van God onze zaligmaker aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemene geloof. Dat is geen algemeen geloof. Het woord gemeen, dat is niet algemeen, maar dat is gemeenschappelijk. Naar het gemene geloof, het gemeenschappelijke geloof, dat is het ware geloof. Je komt mensen tegen die zeggen te geloven, en dan ga je ze een beetje ondervragen, en dan ga je ze er wandelen een beetje na, en dan komt het niet overeen met wat Paulus opzomt, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Dat moet altijd kloppen. Ja, dat moet altijd kloppen. Want daar is achtervolging in, zoals we vanmorgen hebben gehoord, dat Paulus, zijn zoon, zijn geestelijke zoon, Timotheus, Titus was ook een geestelijke zoon, prijst dat hij zijn leer heeft achtervolgd, dat is daarin heeft volhard. Achtervolg is volharden. Als je iets achtervolgt en je blijft dat doen, dan volhard je in dat achtervolgen, dan volhard je in het geloof. Nou richt hij zich tot zijn oprechte zoon in het gemeenschappelijke geloof. De Heere werkt niet tegelijkertijd een gemeenschappelijk geloof. In de toepassing is het geloof particulier. Maar in de gemeenschap is het gemeenschappelijk. Deelbaar betekent dat. Gemeenschap hebben met. En Paulus had Titus op het eiland Kreta achtergelaten. Want Paulus had er zelf ook gepreekt. Onder de Cretenzen. En dan zegt hij tot Titus op dat gij hetgeen nog ontbrak aan mijn prediking, niet dat Paulus maar een halve waarheid daar heeft verkondigd, maar tot de volmaking der heiligen, hetgeen nog ontbrak, voort zou terechtbrengen, opdat gij van stad tot stad ouderlingen zou stellen, gelijk ik u bevolen heb. En dan noemt hij de toetsstenen op voor het ouderlingschap. Ja, daar wordt ook in onze dagen een game van gemaakt, want er wordt niet onderzocht op roeping en bekering en dat heeft ook de afval bewerkt. Al die dingen bij elkaar hebben de afval bewerkt, zoals ook nou de elite alle dingen achter elkaar zet of op elkaar laat volgen, tegelijk laat plaatsvinden om die great reset te bewerken. Nou, daar zit ook een bepaalde orde in die voor de massa verborgen blijft, maar ik heb gezegd, als je van boven geboren bent, dan ga je het ook van boven doorzien wat ze doen en wat God doet. Want de Heere vangt ze in hun arglistigheid. Dat betekent natuurlijk niet dat de grote verdrukking die in Gods woord staat voorzegt, geen doorgang hebt. Oh ja, en de Heere zal zelfs die tijd verkorten om eruit verkoren wil. Maar toch zal God lachen in hun verderf als hun vrezen komt, want de Heere laat het altijd zo ver komen. Die torenbouw van Babel, die was bijna af. En toen ging de Heere erin blazen. Nou, dat doet hij nog, dat doet hij nog. En het is net zoals met de Midianieten, hun eigen kameraden staken ze met het zwaard, sneden ze het leven af, want je zet de Heere tegen elkaar op. Dat is altijd zo God werkt, hij zet de vijanden tegen elkaar op. Want het zijn allemaal huizen die tegen zichzelf verdeeld zijn, omdat ze persoon voor persoon op macht belust zijn. En daar gaat God in blazen, want hij die de koning der aarde vreselijk is, hij weet ze ook wel te vinden om ze tot grote hoogte te brengen en dan van die hoge top van neer in eeuwige verwoestheid neerstort. Zoals Simson de tempel van Dagon naar beneden bracht. Die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is. Vasthouden, dat is weer dat volharden. Opdat hij machtig zij beide en volharden, niet bij de letter, maar ook om die leer te doorleven. Opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegenpredikers te wederleggen. vanuit Gods woord door de geest van Christus. Dus dat moet niet een menselijke weerlegging zijn. Dat moet weerlegd worden vanuit het woord. Je moet altijd het woord er tegenover en dan de feiten opzommen waarover het gaat. Want je kan wel algemeen ergens tegen zijn of ergens voor zijn, maar dat is inhoudsloos. Je moet altijd op grond van de feiten spreken. En niet je mening ten beste geven, want er heeft niemand wat aan. Daar koop je ook niks voor. Want er zijn ook vele ongeregelde ijdelheidssprekers. En dat komt van de Joden, want Paulus zegt het erachteraan. Die uit de besnijdenis zijn, dat zijn de Joden, ijdelheidssprekers, verleiders. Want die hadden van het einde van de wet een twistpunt gemaakt. Het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en niet die geloof. Maar daar hadden de Joden een twistpunt van gemaakt. Want zij hadden het als een last op de mensen gelegd dat ze dat zelf moesten bewerken. Dat einde van de wet. Met dit doen en dat nalaten. Hoe kom je met dit doen en dat nalaten aan het einde van de wet? Never en nooit niet. Never en nooit niet. Nee, je komt nog geen eens aan het begin van de wet. Met dit doen en dat nalaten. Want de wet schrijft overal de vloek op. Als het niet een volmaakte gehoorzaamheid betreft. Als het niet een volmaakte vervulling van de wet betreft. En welke vervuller van de wet kon de wet niet vloeken? Christus. Want hij heeft alles tot in de laatste volmaaktheid, tot de laatste tittel en jota volmaakt vervuld. Ja, daartegen heeft de wet geen bezwaar meer. Daarmee is de wet ten volle tevreden. Maar die Joden uit de besnijdenis, door Paulus ongeregelde genoemd. Ongeregelde, dat zijn degenen die zich aan geen orde willen onderwerpen. En dan bedoelt Paulus natuurlijk de goddelijke orde. De goddelijke orde van bekering. De goddelijke orde van de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid. Daar wijkt de Heer nooit vanaf. God laat zich echt niet verleiden door die Hegeriaanse leer dat je vanuit de dankbaarheid ook je ellende leert kennen. Echt niet. Dat is allemaal larikoek. Dat is allemaal larikoek. Wat moet u met Christus doen als je niet weet naar de inleving des harten dat je van God verloren ligt? Naar het woord des Heren. Ik schatte mij geheel verloren. Daar heb je het, ja daar heb je het bekennen. Daar heb je de inleving, daar heb je de doorleving. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen ontferming horen. Maar die ongeregelden, die willen daar overheen stappen. Die ijdelheidssprekers, die willen met het doet dat er werd, willen ze een oplossing aandragen. Nou, die dominees, die zijn er niet enkele. Daar zijn de kerken mee gevuld. Die komen met oplossingen aandragen op de chaos die ze zelf scheppen. Moet je maar goed luisteren. Dat zijn psychologische preken. En dan komen ze met een doet dat der wet oplossing aandragen die heel evangelisch klinkt. Nou, Paulus kon geen mensen bekeren. Hij kon ook de zonde niet vergeven. Maar dat geschiedde wel onder zijn prediking, omdat dat een prediking was naar de zin en mening van de Heilige Geest. Wat zegt hij hier? Paulus, een dienstknecht Gods, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen. Zat Paulus nou zijn eigen niet te roemen? Nee, Paulus heeft heel zijn leven zijn roeping moeten verdedigen tegenover de lasterende Joden. Dat is niet alleen geoorloofd, dat is een must. Dat is een must, ja. Het heeft niks met zelfverdediging te maken. Dat is staan voor de zaak van Christus. Staan voor de zaak van Christus. En naar de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Dat is de toetssteen voor het ware geloof. Ook voor de roeping Gods. Daar hoef je niet over stil te zwijgen. Nee. Nou. De Heer geeft ook vrijmoedigheid om daar getuigenis van af te leggen. En dat staat die vasthoudt aan het getrouwe woord. Dat naar de leer is. Opdat hij machtig zij beide om te vermanen. Door de gezonde leer en om de tegen predikers te wederleggen. Dus dat is absoluut geboden. Dat is een apostolisch bevel. En dat staat gelijk aan het bevel van Christus. Dat is niet ondergeschikt. Een apostolisch bevel is niet ondergeschikt aan het bevel van Christus. Nee, je hoort het Christus zeggen. Om te wederleggen. Zie, ik zend u als schapen te midden der wolven. Om die wolven te ontmaskeren, te exposen, te ontledigen en hun mond te stoppen. Dat is wat Paulus hier zegt. Dat is me niet meer zo voor die wolven leggen. Nou. Er is in onze dagen een fatalisme. Dat is ongekend. Ja. Ja, als je met de doden hebt te maken. Dan zie je één groot dal, zoals Ezechiël dat zag, met dorre doodsbeenderen. Nou, daar hoef je niks van te verwachten. Die kunnen niet weer leggen, want ze kunnen niet spreken. Ze kunnen alleen maar naspreken, napapegaaien. Daar zijn de kerken boordevol van. Maar de duivel weet ook dat de mensen zodanig bewerkt zijn dat ze dat onderscheid niet meer kunnen maken. Want de Heer die is met zijn oordelen aanwezig op de aarde. Kwaad over alle vlees. Including de kerken. En ze kunnen geen onderscheid meer aan de dag leggen. Niet alleen tussen grof kwaad en goed. Nee, dat fijnmazige, die gedetailleerde onderscheiden kennis. Nou, dat is helemaal weg, mensen. En zelfs met grove stukken, want de grofste zonden worden gereformatoriseerd. En alles kent ermee door. Christus en de Belial, dat is het nieuwe normaal. Voor de kerk is dat het nieuwe normaal. Daarom zijn al die overheden van hun plaats. Ze worden niet meer aangesproken. Het oordeel wordt hun niet meer aangezegd. Dat is de roeping der kerk. En de roeping van de overheid is om de ware godsdienst te bevorderen en de ketterijen te elimineren. Dat is de roeping van de overheid. En als de overheid zijn eigen burgers uitroeit, dan moet die overheid worden afgezet. Als je nou door het geloof mag bidden, dan is dat het wapen. Niet door kracht, nog door geweld. De Heer, die hebben ook al tijden verwekt onder de Waldenzen en onder de Schotten. Die hebben tot de laatste kogel gestreden. Maar dat was ook door het geloof. Dat was ook door het geloof. Dat kan je niet met eigen handen. Niet het zwaard van Petrus, dat werkt niks uit. En hier doet Paulus het met geestelijke wapens. Want er zijn ook vele ongeregelden. Dus dat zijn de wettelozen, kan ik ook zeggen. Die zich niet aan een orde willen binden. Dus van de goddelijke orde onttrekken. Dat zijn de ongeregelden. Dat zijn altijd mensen die in strijd leven met de scheppingsorde. Met de goddelijke scheppingsorde. We hebben het er op het uur van de catechisatie nog over gehad. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man het hoofd der vrouw. Daar hebben alle kerken mee afgerekend. En ze hebben wat er van afwijkt gecelibateerd. Kun je nagaan wat voor een roepende zonde daar in die refo-kerken heerst. Er staat in Ezechiël dat de Heer de tempel verliet en hij heeft Jeruzalem verlaten. Dat geldt ook in onze dagen. Denk er goed om. Want die profetieën die herhalen zich in de vervulling ervan. Want er zijn ook vele ongeregelde ijdelheidssprekers, ik heb je al gezegd, die maakten een twistpunt van het einde der wet. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Het einde der wet, dan heb je de vloek der wet, heb je kennis aan, dat heb je ondergaan. Dan heb je geleerd op al je werken de vloek te schrijven, de dood te schrijven. Ja, en de wet gaat nog een stap verder, want de wet is de bediening des doods. En daarvan is het einde Christus. Want indien wij met hem gestorven zijn, daar heb je het einde van de wet. Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Ijdelheidssprekers, verleiders, de leiders deze volk zijn verleiders en die verleid worden, die worden door hen ingeslokt. Nou, die zijn van hun zinnen beroofd, verleiders van zinnen. Die zetten je op het verkeerde been, kan ik ook zeggen, in geestelijk opzicht, in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Dus dat lees je door heel het Nieuwe Testament, de besnijdenis die daaraan vasthielden, voor chaos hebben veroorzaakt, omdat ze het einde der wet, daar hadden ze geen kennis aan. En ze wilden zich ook niet laten onderwijzen. Ja, een dood mens in zonde en misdaad is eigenlijk niet te onderwijzen. Je moet eerst tot de kennis van Christus gebracht worden. Daarom moet er gepreekt worden. Christus en die gekruisigd. Als de Heer dat doet, als de Heer mensen bekeert, als de Heer mensen wederbaart, dan ben je van boven geboren. En daarvan wordt weer gezegd, dan ben je van God zelf onderwezen. En dan zal je ook die dingen verstaan naar de mate des geloofs. En dan wil je daar ook in opwassen in die kennis van Christus. Daar hoeft niet zozeer op aangedrongen te worden. Want kijk maar naar een zuigeling. Nou, laat die fles of laat die borst maar eens even achterwege. En kijken wat er gebeurt. Hij schreeuwt alles bij elkaar. Totdat hij weer die moedermelk of die flesmelk naar binnen krijgt. Ja, nou zo is het ook in het geestelijke leven. Het is niet mogelijk om zuigelingen zonder gepredikte woord te laten. Want dan zetten ze het op een schreeuwen. Dan gaat heel de wereld dat horen. Want ze willen verzadigd. Maar de Heer belooft het ook. Die honger en dorsten naar de gerechtigheid, die zullen verzadigd worden. In herhaalde zin. In herhaalde zin. Maar dat blijft ongeregelde ijdelheidssprekers. Want de Heer die zendt vaak ketters in het rond. Opdat er beleden zou worden. Kijk, in onze dagen zijn er zogenaamd geen ketters meer, geen valse leraars meer. En er wordt ook niks meer beleden in onze dagen. Kijk, dat is nou het gevolg daarvan. En dan gaat het allemaal op de fatalistische toer. Allemaal dooie godsdienst. Ben je daarmee tevreden? Als je een levend kind van God bent, ben je er niet mee tevreden. Dan ga je er tegenin. Dan ga je er tegen getuigen. Hè? Zoals we vanmorgen hebben aangetoond. Vanuit Gods woord. Vanuit dat 2 Timotheus 2 vooral. En ik wil het u nog wel even in herinnering brengen. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Daar Paulus het hier ook over. Want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord, hun ketterijen, die zullen voortvreten gelijk de kanker. En dan noemt hij namen, Hymenius, Philetus. Dus dat is zuiver bijbels. Man en paard moeten soms genoemd worden. Een predikant van God geroepen blijft nooit in algemeenheden steken. Nee, hij betrekt dat helemaal op de tijd waarin we leven. Zoals Paulus ook doet in de tijd waarin hij leefde. Hij noemt al die dingen op. Hij laat ook die profeet van Kreta aan het woord. Die gezegd heeft, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Nou, als hij daar het refendom voor invult. En die refendominees, dan staat heel de hel op. Maar Paulus schroomde dat niet te noemen. Nee, absoluut niet. En hij zegt ook, van die chaotische joden die alleen maar chaos kweekten en zich niet aan de orde wilden houden, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, vrouwkes, die de huizen insluipen. Daarom sluit dit hoofdstuk zo aan op 2 Timotheus 3. Want hier worden dezelfde zaken genoemd met andere bewoordingen. Welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, gehele kerken verkeren. En dat is al gebeurd. De afval is al ingeluid. Lerende wat niet behoort om vuil gewinswil. Nou, daarom wordt er over heel de wereld oorlog gevoerd. Het is allemaal om geld en macht. Niks anders. Hè? Helemaal niks anders. Het is om de mensen in slavernij te brengen. En er haalt Netanjahu nog vrome woorden bij. Als wij de hamers uitroeien, dan vervullen we de profetie van Jesaja, spotboef. Want ze zijn zelf hamers geworden. Denk je nou echt dat dat God behaagt als ze 30.000 van die Palestijnen hebben vermoord? Dat is niet meer een normale eerlijke strijd. Dat is buitenproportioneel. Dat zijn nazi-praktijken. Nou, zo ga je je vijand niet te lijf. Nee, kijk, Gideon had de roeping om de Midianieten te verslaan. Op Gods bevel. En Hamas, ik heb het u bewezen met de feiten, is een creatie van Israël zelf en de CIA. Zoals ISIS een creatie is van Amerika. Ze creëren het allemaal zelf. Om hun eigen doelen na te streven. Er heeft nou een Amerikaanse minister gezegd, wij voeren geen oorlog in Oekraïne, omdat we Oekraïne zo lief hebben. Nee, nee, nee. Maar om de macht van Amerika te handhaven. Kijk, daar heb ik nou. Er wordt een spelletje gespeeld en dat kost honderdduizenden mensen het leven. Ze geven nergens meer om hoor, in onze dagen. Ook de dominees geven daar helemaal niet om. Dan zie je die dominees met dat Oekraïnse vlagje zwaaien. En dan denk ik, jullie zijn geen knechten van God. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Dat je voor de duivel vlaggen. Net als ze nou doen met Israël. Voor die valse joden, voor de Khazarië-maffia. Die vlaggen die zal God verbranden in de hel. En als je daar niet van bekeerd wordt, dan zal blijken met al je gevlag dat je een vijand van Christus geweest bent. Ja. Welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuils gewins wil. Nou, dat is ook het werk van de MSM, RD. Die verkeren hele huizen, dat is op de mensen der eigen schuld. Er zijn natuurlijk nou wel wetenschappers die uitdrukkelijk de plannen, de doelen, de oogmerken achter dat killer fucking blootleggen. En die worden dan hun ambt ontnomen. Maar dat behoren de dominees te doen. Dat God toelaat dat je al die horizontale ongerechtigheid maar ongemoeid laat, ongenoemd laat, dacht je dat? Dan ben je geen knecht van God. Want dan heb je als wachter heb je de dure roeping om het volk te waarschuwen voor allerhande gevaren. Maar ze doen het niet, want ze dienen zichzelf. Dat hebben we ook gelezen uit de 2 Timotheus 3. Zelfzucht, zelfliefde, hoverdij, eigen gerechtigheid. Ja, nou, het is in onze dagen. De wereld spreekt er zelfs schande van. Waar zijn de kerken? Waar zijn de dominees? We horen niks. Kijk, dan wordt de naam des Heren gelasterd om die refo-dominees. Want die zeggen niks. Ze hebben ook niks in huis. Want stel ze maar eens een vraag. Ze draaien er als een slang omheen. En altijd antwoorden die nergens op slaan. Inhoudsloos. Maar Paulus zegt, die vallen ook onder de categorie die men de mond moet stoppen, die gehele huizen verkeren. Lerende wat niet behoort, want een generaal van het leger, als die de maat niet aangeeft, als die de soldaten niet instrueert wat ze nou werkelijk moeten doen, waar de vijand is gelegerd en hoe ze moeten strijden, dan ben je toch geen generaal als hij dat niet doet. Als hij dat de soldaten alleen maar zelf laat uitzoeken. Nou, daar in die tijden leven. In die tijden leven. En er worden zelfs jongens die zich nog niet hoeven te scheren, ik zeg het maar plain, die worden naar het front gestuurd in de Oekraïne. Want ze hebben bijna geen soldaten. De hele boel is al gesneuveld. Eigen schuld. Poetin had gewaarschuwd. Ze hebben niet willen luisteren. Dan willen ze de Oekraïne bij de NAVO inlijven. Dat is Wereldoorlog 3. Dat zal ik je voorspellen. Dat is Wereldoorlog 3. En me doorgaan. En me provoceren. En maar oorlogszucht kweken. En maar wapens droppen. En die Zelensky, die is ervan, nou, ik denk wel een miljardair geworden. Van al dat geld. Niet dat alles daarheen gaat, want het meeste verdwijnt in de zakken van de elite. Dat wordt in geen enkele krant genoemd. Want hoe kan het dan dat Zelensky altijd loopt te klagen over ammunitietekort? Hoe komt het dan met al die miljarden? Dat je al 10 legers overeind kan zetten met die miljarden die er zogenaamd geschonken zijn. Omdat die verdwijnt in de zakken van de elite. Dat is altijd zo geweest. Ik weet het nog met die ECB en dat Griekenland en Spanje en Portugal. Er moesten miljoenen, miljarden naartoe. En we kregen het allemaal met rente terug en er is nog geen euro teruggekomen. Nooit. Allemaal verdwenen in de zakken van de elite en er is in Griekenland nog geen euro terechtgekomen. Net als de Haiti-hulp toen de tijd met die aardbeving. Die Chavez die zegt nog, het zijn tactonische wapens die dat veroorzaakt hebben. Laat dat even in het midden. Maar de Haitianen zijn helemaal niet geholpen met die zogenaamde miljardenhulp. Want ze verkeren nou in een grote anarchie. Er is geen eens regering meer. Dus dat veroorzaakt allemaal dat fascistische Westen. Dat kan ik wel zeggen, en de kerken dansen er mee. Die moeten de mond gestopt worden. Ook al is er geen beginnen aan voor het aanzien. Die moeten de mond gestopt worden. En omdat er gehele huizen verkeerd worden door hen. Lerende wat niet behoort om vuil gewinswil. Want er zijn allemaal dat verrekte geld zit erachter. Maar één uit hen zijnde een eigen profeet heeft gezegd. Die kwam ook van Kreta. De Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Nou, dat was niet een man die zijn landgenoten lasterde. Want Paulus zegt, dat is het goddelijke woord. Deze getuigenis is waar. Het is waar wat die man zegt. De waarheid moet geëxposed worden. De waarheid moet gezegd worden. En daarom Titus, bestraf hen scherpelijk, die Cretenzen, scherpelijk. Dat betekent afsnijdend. Snijd ze af van de eerste Adam. Snijd ze af van die oude mens onder de wet, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dat is ook de inhoud van de prediking. Daar kan niet en daar mag niet van afgeweken worden. Ik heb vanmorgen gezegd, ook Gods volk moet altijd opgescherpt worden, want ook Gods volk heeft neiging om te gaan slapen. Kijk maar naar de discipelen tijdens de hoogste aanvechting van de borg in Gethsemane. Nou, kunt gij daar nu 1 uur met me waken, Simon Petrus? Nee, nog geen seconde. Is dat de kerk? Ja, dat is de kerk. Want hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. En zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden de mensen die zich van de waarheid afkeren. Dat is door alle tijden, wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Daarom moet de kerk waakzaam zijn. En we zijn het niet, tenzij de Heilige Geest krachtig onder ons werkt, opdat we waakzaam zijn. Opdat we op onze hoede zijn. Weet dit, weet u het nog van vanmorgen? Dat goddelijke woord. dat de Heere ook in de aankondiging van de wet der 10 geboden, dat de Heere spreekt, weet dit, dat kwam uit de mond Gods, middels de mond van Paulus. Weet dit, dat is, wapent u ertegen en waarschuw anderen daarvoor. Ja, als je daarvoor je schoenen niet aantrekt, moet je eigenlijk nog geen christen meer noemen, want behoor je gewoon tot het heidendom. Er zijn maar wat dat betreft twee soorten mensen. Een stroom mensen die lopen op de brede weg en enkelingen die lopen op de smalle weg. Meer onderscheid is er niet. Nee, er is geen derde weg. En daar heeft Paulus het in al zijn brieven over. Dat onderscheid, die bekeringen die de gevolg zijn op zijn prediking, door middel van zijn prediking. En dat moet, je ziet het aan de gelaten, die moesten weer zo hernieuwd opgescherpt worden, dat ze een zware bestraffing moesten incasseren. Gij uitzinnige gelaten. Ze hadden hun zinnen laten verleiden. Het staat hier, ijdelheidssprekers, verleiders van zinnen, in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Nou, dat was in de gemeente van Gelaten gebeurd. En daar moeten prediken, dat is in onze dagen niks veranderd. Want die uit de besnijdenis zijn, dat zijn altijd mensen, hypocrieten, wolven in schaapskleren, met schoonschijnende redes, een schoongelaat naar het vlees. Dat is wat dat wil zeggen, die uit de besnijdenis zijn. Dan moet je niet denken aan letterlijke besnijdenis, hoewel dat onder de Joden wel zo was. Maar in onze dagen valt die categorie ook in de verse die Paulus spreekt in 2 Timotheüs 3... hebben we vanmorgen genoeg van genoemd. Maar die moeten de mond gestopt worden door het woord, door de prediking, door de rechte prediking. En hoe moet dat geschieden? Bestraf hen scherpelijk, die cretenzen, die luie buiken en die leugenachtige lieden. Bestraf hen afsnijdend. Daar komt eerst de prediking van de wet aan de orde. De wet die vervloekt, die verdoemt en doodt. Dat moet altijd zijn geldingskracht en dat houdt zijn geldingskracht bij God vandaan. Want geen valse leraar of valse leer kan de bediening van de wet teniet doen. Niet mogelijk. God laat zijn wet gelden, net zoals in het leven van de apostel Paulus. En toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Daar kon geen duivel tegenhouden. Nee. En toen is die onder die last der zonde bezweken. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Dat is de bediening van de wet. Want als wij met hem gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Dus die monden moeten gestopt worden. En dat is ook een heilige verzelligheid, hoewel het dat met een zware strijd gepaard gaat. Als Paulus zegt, de Heer heeft mij een krachtige deur geopend, maar er zijn vele tegenstanders, dan moet je maar niet denken dat dat van een laie dakkie ging. Dat moet je echt niet denken hoor. Paulus is ook naar het leven gestaan door die valse apostelen, want die wilden met hem concurreren, met hem wedijveren. Dat zij ook voor ware apostelen aangezien zouden worden. En Paulus heeft daar een dikke streep doorheen gehaald. Want hij preekte Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat preken die valse apostelen niet. Kun je zo onderscheppen. Net als de antichrist, de paus, niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Met woorden. Maar dan moet je die preek van Kobrugge maar eens lezen. Die bewijst dat de paus niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En heel het reuverdom gelooft de oppositie. Omdat ze biblicistisch geworden zijn. Ze luisteren naar de letter. Nee, steek af naar de diepte. Dan moet die ongerechtigheid boven water komen. Door welke oogmerken ze gedreven worden, die ijdelheidssprekers, die ongeregelden. Want dat zijn ook allemaal aardige, integere mensen. Maar daar valt God niet voor. En daar vallen ook Gods knechten niet voor. Voor al die aardigheid, die vriendelijkheid en die integriteit. Want het is meestal dodelijk bedrog. Kijk, Hitler die schreeuwde het uit. Als hij zijn toespraken hoort. Die schreeuwde zijn tong uit zijn keel. Maar nou gaat het allemaal met vriendelijke gezichten gepaard. Met integere woorden. Kijk, je hebt dat nou gehoord met die SDG. Sustainable Development Goals. Dat zijn duurzame ontwikkelingsdoelen. Waar de SGP ook aangeklonken is aan die agenda 2030. En het klinkt allemaal bijzonder. En als je niet op de hoogte bent, dan val je daarvoor. Dan val je ervoor. Het doel, als je dat gaat onderzoeken, is satanisch. En daar is heel die SGP aan geklonken en er is geen dominee van op de hoogte.
Ze bewegen zich in het kader van de voortzetting van het Derde Rijk, heb ik vanmorgen ook gezegd, ik herhaal het weer. Zo dodelijk wordt je bedrogen in die Rijvelkerken. Het is dodelijk bedrog.
Ja, daarom preekte Paulus ook altijd op het scherpst van de snede. En hij zegt, wat die profeet zegt, dat is absolute waarheid. De Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Die deden ook geen onderzoek. Want als je zo geëxposed wordt, kwade beesten, luie buiken. Nou, je moet er een revendominis maar zo op aanspreken. Ze zouden uit elkaar barsten van nijdigheid. En het is gewoon de waarheid. Het is nu veel erger. Het is nu kerkbreed. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraffen, bepreek hen afsnijdend, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dat is toch niet voor te stellen dat de prediking is een zware strijd. Een zware strijd tegen heel die bende duivelen. Dan moesten de apostelen het tegen opnemen. Maar ze hadden één ding. De Heere was met hen. Want anders is het een verloren strijd. Daarom noemt Paulus eerst in dat eerste vers hoe hij tot die dingen gekomen is. Door een goddelijke roeping. Een knecht van God. Een apostel van Jezus Christus. Overeenkomstig het geloof der uitverkorene Gods. Van alle tijden. En overeenkomstig de kennis der waarheid. Dat is de kennis aan Christus. Die na de godzaligheid is. Dus de wandel die moet daar ook in overeenstemming mee zijn. Maar het is nou kerkbrede rechtvaardiging van de goddeloosheid. Ja, maar ik heb gezegd vanuit 2 Timotheüs 3, dat heb geen ingang bij Gods ware volk. Je kunt zoveel bedrog bij elkaar slepen, zo vroom klinkend, maar de Heilige Geest zorgt ervoor dat dat geen ingang hebt bij Gods ware volk in knechten. Nee, ze zullen wel in meerdere goddeloosheid toenemen, maar het heb geen ingang in de kerk van Christus. Dan moet je de kerk van Christus niet beschouwen als een kerk met een kleine K, want dat is de kerk met een grote K. In een kerk met een kleine K kunnen al die ketterijen nog insluiten. Maar dacht je dat de Heere Christus en apostelen uitgezonden hebt als schapen te midden der wolven zonder wapens? Dacht je dat nou werkelijk? Dat hij ze zo voor de leeuw hebt gegooid? Nee, hij heeft ze eerst onderwezen. Hij heeft ze eerst als soldaten getraind. Dat was de garde van Christus, dat was zoals David had, de kreti en de pleti. De kreti en de pleti van Christus, dat zijn de helden des geloofs. En die zijn ook geoefend in de krijg. En als je daartoe niet behoort, dan zendt Christus je niet uit. Dat ken ik ook al met hele eenvoudigheid van woorden zeggen. Als je daarin niet geoefend bent en getraind, laat ik het maar zo zeggen. Want al Gods knechten zijn soldaten. Die strijden onder de banier van koning Jezus. En die weten ook met de wapenen der gerechtigheid om te gaan. Mensen hebben altijd beelden voor ogen die er niet mee kloppen. Want wat zijn nou die wapenen der gerechtigheid? Onze wapenen zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Die slingen van David. Dus dat is zo'n steentje. Nou, Goliath die sloeg op zijn knieën van de pret. Kijk, de wapens die Christus aanwendt, die zijn in de ogen der braven altijd belachelijk. Maar ze zijn dodelijk. Ze zijn echt dodelijk. Want David hoefde maar even te slingen. En hij zonk in zijn voorhoofd. En er viel die reus Goliath plat op de grond. Dood. En werd met zijn eigen zwaard onthoofd. Zo werkt God. Door die knaapje roodachtig van aangezicht. En de Goliath die heeft daar staan te bulderen van de lach. Staan te spotten. Maar daar maakt de Heere een einde aan door zo'n zwak middeltje. Want David was nog niet geoefend in de kraag. Ja, hij was wel geoefend in de kraag, want hij had ook leeuwen en beren bij hun kraag gevat en de hersens ingeslagen, want hij moest de kudde bewaken. Hij was toch herder? En nou rennen ze allemaal weg. Ja, als er een roofdier de kudde belaagt, dan zetten al die domen toch bij rennen. Of ze passen zich aan en ze gedragen zich als een wolf in schaapskleding. Dat is het nieuwe normaal van de Rijvelkerk. En ik lieg er geen woord van, want het is allemaal waar. Hier zegt Paulus, deze getuigenis is waar. Daarom bestraffen scherpelijk en daar deins ik ook niet voor terug. Want de Heere die heb uit die Cretenzen nog mensen bekeerd. Daar moet je nooit voor terug deinzen. Als je de waarheid aangepast, al ben je zo'n laffe hond, hij de waarheid aangepast om je eigen hachie te redden, dan zou je het verliezen. Want die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die zijn leven verloren heb in God, in Christus,
Dat betekent niet dat je dan gelijk onder het mes gaat. Nee, nee, maar als je leven verliest in God, ja, dan heb je niks meer te verliezen. En dan deins je daar ook niet voor terug om de waarheid afsnijdend te preken, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Ja, we zullen er eerst maar voor zingen, gemeente. En wel van het 7e en 9e zangvers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. En het 9e vers, 7-9, op Psalm 119.
Thank you.
Wat wordt er nou verkeerd met die term die ze nou verzonnen hebben? SDG, Sustainable Development Goals. Dat zijn duurzame ontwikkelingsdoelen. Nou, prachtig. Dat klinkt heel integer. En de kerken zijn in die trap des duivels gevallen. Kijk, er was al van afval sprake. En nou maakt de duivel die afval nog groter. Hij bewerkt het. Door al die mooie termen. Mooie, klinkende, klimaat, heiligende termen. Sustainable Development Goals. Duurzame ontwikkelingsdoelen. En als je daarvan de inhoud bekijkt, dan is dat hongersnood, killer fucking doden, massaal, miljoenen, miljarden hoor. Want de grote klap moet nog komen. Overstromingen, watertekorten, hongersnoden heb ik al gezegd. Dat is allemaal de inhoud ervan, van die mooie termen, van die hemelsklinkende termen. En de SGP gaat er 100% mee, want die domme ezels die geloven dat allemaal. Die onderzoeken ook niks. En dat is zoals Klaus Schwab zich uitdrukt, die behoort ook tot wat Paulus hier noemt ongeregelde ijdelheidssprekers, verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn. Nou, die hebt hij allemaal in zijn zak. Want er wordt in onze dagen niks meer onderscheiden. Men weet niet meer wat de vijanden zijn. Nee. Als je nou een supporter bent van die Oekraïne-oorlog, dan strijd je aan de kant des duivels. Ik zeg niet dat Poetin bekeerd is, dat zeg ik niet. Maar de Heere verwekte ook in het Oude Testament soms oorlogen, waarbij die koning Kores, koning Nebukadnezar en koning Darius als instrument in zijn hand gebruikt om het volk Israël tot de hel toe te vernederen. Nou, zo zie ik ook Poetin als een instrument in de hand van God om dat fascistische Westen een zodanige nederlaag te doen lijden dat ze alleen maar overblijft om het te erkennen als ze daarvoor de tijd nog krijgen. Want dat is ook zijn strijd om dat fascisme in dat Westen ten onder te brengen, want dat is een threat voor heel de wereld. Die Poetin is een strategische denker, die heeft nog enig verstand. En die doorziet dat wel hoor, al die mooie termen, Sustainable Development Goals. Het is allemaal leugen en bedrog. En de kerken zijn er al in getrapt, want ze gaan er echt naadloos mee mee. En de SGP, dat is een interkerkelijke vertegenwoordiging van al wat die dominees voorstaan. Oh ja, die van der Staaij, die kent alles bij elkaar liggen, maakt niet uit dat hij er nou uit is. Bij God staat hij op de lijst als een verrader. Ook in geestelijke zin. Die verraden alles aan elkaar. Je hebt het gezien met die bisschop. Die staat er een beetje dat killervak in de Tweede Kamer aan te prijzen. Nou jongen, je komt er niet beter af als de SS'ers tijdens de Nuremberg trail. Dat zal ik je vertellen. Want daar kom ik er een eind aan, want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaal die wel. God weet je wel in te halen. En dat is al van eeuwigheid geschied. Daar hoeft de Heer niks voor te ondernemen. Want er zijn ook vele ongeregelde ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen. En het wordt dat nog een keer, het wordt zo voorgesteld, ook in de kerk, in de reformmedia, alsof dat allemaal ten goede komt van het klimaat. Er is geen klimaatcrisis. Dat is de grootste onzin die er bestaat. Het is alleen om de burgers nog meer onder slavernij te brengen. Dat moet miljarden kosten. 1 miljoenste graad. Dat moet 30.000 triljoen dollar kosten. Ja, dat hebben Franse minister gezegd. 30.000 triljoen dollar. Hij zegt dat is uiteindelijk nodig om het klimaat te redden. Je komt er bij God niet doorheen, maar je komt er in dit leven ook niet doorheen. Dat zal ik je echt vertellen. Want de Heere weet, zulke bedriegers, zulke volksverlakkers, dat doet heel het reverdomme mee wel te vinden. Want die zullen de mond gestopt worden. En dat, als God het gaat doen, hier laat hij het nog doen door de apostolische bediening, maar als God het gaat doen, val je in de dood. Dat zal ik je ook bij God vandaan vertellen. Want dan kan ik uit het woord bewijzen dat als God de tucht gaat handhaven, er vallen altijd doden in. Daar kom je niet levend vanaf. Nee, als hij dat doet, chaos scheppen, anarchie scheppen, dat heeft de SGP ook meegedaan in Libië en al die landen, Irak. Er waren helemaal geen chemische wapens, allemaal onzin, de grootste onzin die er bestaat. Maar ze wouden de olievelden in bezit. Dat was het. Ze wouden het goud van Gaddafi in bezit. Dat was het. Als je dat niet doorziet, dan ben je ook kinds. Want een klein kind kan het doorzien. Als je maar enig onderzoek pleegt, dan weet je het. Als je nou weet en als je nou overtuigd bent en het geloof is ervan overtuigd, dat de pyromanen staan aan het hoofd van de brandweer. En dan weet je alles al. Dan weet je hoe het in zijn werk gaat. Nou, er was in Kreten nog een profeet die zei het bij het rechte woord. En hij gebruikte echt geen pluimstrijkende woorden. Nee, pretenties zijn kwade beesten. Nou, dat moet toch ingeslagen hebben. Luie buiken. Altijd leugenachtig. Nou, daar heb je het reverdom, daar heb je de reformedia. Altijd leugenachtig. Altijd liegen en bedriegen. Maar ze worden niks aangezegd. Die dominees trappen er allemaal in. Die zijn allemaal geabonneerd op dat RD. En dat is een blad van de duivel. Dat is een roddelblad van de duivel. En waarom hoor je geen medegetuigenis? Omdat er geen gemeenschappelijk geloof is. Daarom. Paulus heeft het hier nog over het gemeenschappelijk geloof wat in die dagen nog was. Onder zijn geestelijke zonen, onder de andere apostelen, was nog een gemeenschappelijk geloof. En die getuigde van exact, lees de brieven van Petrus, van exact dezelfde zaken. En niet met pluimstrijkende woorden. Want die wisten ook wel vanuit hun eigen leven dat ze gedurig opgescherpt moesten worden door de Heilige Geest. Petrus met name. Dus dat had ook de gemeente, was dat noodzakelijk. Voor de gemeente van Christus was dat noodzakelijk. Om altijd maar afsnijdend te preken. Want als er geen afsnijding is, dan is er nog geen ruimte in Christus. Never. Het is een afsnijdende, bevrijdende prediking. Dat is de rechte prediking. En zich niet begeven tot Joodse fabel en geboden de mensen die zich van de waarheid afkeren. Want al die toevoegingen, Joodse fabelen, nou, er wordt wat gefabeld. Maar dat hebt toch uiteindelijk geen ingang bij degene die God vrezen. En ik heb al gezegd dat die strijders geloofs, Paulus die preekte, hadden geopende deur van de Heer ontvangen. Een krachtige deur van de Heer ontvangen. En er waren vele tegenstanders. Dat ging niet van een laaie dakje, hoor. Dat moet je maar echt niet denken. Nou, de Heer die kan dat. Maar dat belieft de Heer niet te doen, want dan zouden wij dat bekennen, dat jada, die experience, die ervaring op den duur missen. Nou, dan ben je niet geschikt tot de strijd. Je moet gedurig in die handelingen zijn om die wapens te kunnen hanteren. Als die lieden van die martial arts een maand met die training stoppen, dan zijn ze de helft van hun bekwaamheid al kwijt. Zo nauw luistert dat. Laat staan in het geestelijke. Als hij niet gedurig onder het kruis van Christus verkeert en in de strijd des geloofs verkeert, dan komt de verachtering in de genade. En de Heer wil dat niet, want hij wil zijn kinderen en knechten onder zijn banier zien strijden. Ja, aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Gad was altijd in de strijd. Hij was altijd op het battlefield te vinden. En hij moest wel eens een slag verliezen, maar hij heeft de oorlog gewonnen. In die grote overwinnaar over dood en graf. En zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein de reine, maar de bevlekte en de ongelovige is geen ding rein. Die lasteren ook over alles. Nogmaals, 2 Timotheüs 3, daar kunt u het alles nog weer eens in terugvinden. Ik hoop dat u dat ook herkoudt gelijk de reine dieresveld. Want als ik zie dat het men weer overgaat tot de orde van de dag, dan heeft de prediking geen uitwerking. En dat is ook een oordeel, hoor. Dat is echt een oordeel. Want hoe scherp en hoe afsnijdend en hoe opbouwend heeft Paulus de gemeente niet aangesproken, ook in zijn brieven. En denk je dat dat nou minder noodzakelijk is? Denk je dat? Want ook Gods volk is geneigd tot slapen. Ja, nou, dat is niet tot de eer van God. En als dat nou de inleving is, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden als opnieuw. Dus ook altijd weer noodzakelijk. En Christus zal over u lichten. Ja, dat teken je weer bij. Mozes had het aan het hof van Farao. Een beter leven kon hij zijn eigen niet voorstellen. Die dochter van Farao, die deed alles voor hem. Had alles voor hem bereid. Studies, universiteiten en wapenkunst en weet ik het allemaal. Maar Mozes zegt, mevrouw, ik moet hier toch afstand van nemen. Want ik ga het liever met Gods volk
wens ik kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben aan het hof van Farao. Als die bereidheid, en die bereidheid komt van Christus, dat wordt uit de gerechtigheid van Christus geprojecteerd in je hart. Als dat niet gevonden wordt in je leven, forget it. Dat gaat dus vanzelf of helemaal niet. Daar hoefde de Heere geen leger voor op touw te zetten om Mozes daar nou eens uit het hof van Farao te trekken. Nou, daar heb je nou de gewilligheid des geloofs. Ja. Liever dan met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Want voor de welvaart hoefde hij daar niet weg. Maar hij wist wel, dat is mijn roeping, niet om hier te blijven. Nee. Nee, niet om zich te begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen. Want dat gaat allemaal van de waarheid af. Dat gaat allemaal ten koste van de waarheid. Dat zegt Paulus hier ook, die zich van de waarheid afkeren. En dat blijft allemaal vroom, schone aangezichten naar het vlees. En het is inhoudsloos, het is zielsbedriegelijk. Want van de fariseeën mocht ik dit niet eten, je mocht zelfs geen... En ze berispen de discipelen nog tot ze koren aten op de Sabbatdag. Kijk, alle dingen zijn wel rein, de reine. Maar de bevlekte, dat waren de fariseeën, de ongelovigen, is geen ding rein. Want dat moest allemaal stipt. En ze hadden er 700 wetten bijgemaakt. En ja, daar viel alle doen en laten, hadden ze in kaart gebracht. Daar hadden ze een systeem van gemaakt. Maar beide hun verstand en conscientie bevlekt. Dus wat heb je daar nou aan, mensen? Met dit doen en dat nalaten. Je doet niks anders als je verstand en je geweten bevlekken. Alleen maar de straf verzwaren. Ze belijden dat ze God kennen. Kijk, daar heb je nog een machtige toetssteen in dat laatste vers. Ze belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Als je een kind in de genade hebt, die kan dat onderscheid aan de dag leggen. Want dat zegt Paulus in het eerste vers, wat de toetssteen is van het ware geloof naar het geloof der uitverkorene Gods. En de kennis der waarheid, de kennis van Christus, die naar de godzaligheid is. Maar dan heb je de massa die belijdt dat ze God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, met hun wandel, met hun doen en laten, met hun spraak, met hun gelaat, met hun gepraat. Ja, dat kun je dan herkennen, want aan de vruchten kent men de boom. Dat is een kwaad, die een wandel die tegen de ware godsdienst strijdt. De vruchten die zich openbaren vanuit de waarachtige bekering, vanuit de leer van de wedergeboorte, daar gaat Paulus verder op door in die brief aan Titus. En dat is soms naar binnen gericht, maar ook naar buiten gericht. Kijk, hier hebben we dat eerste hoofdstuk is meer naar buiten gericht. En dat volgende hoofdstuk is meer naar binnen gericht. Want dan beperkt Paulus zich tot het gemeenteleven zelf. Maar het moet beide zijn werking hebben. Naar buiten gericht, tot aan het einde van de wereld moet dat geluid klinken. Het is een bezuingeluid. In 2 Timotheus 3, dan laat Paulus de eerste bezuinstoot laat hij horen. Want weet dit, dat is aldus sprak God deze woorden zeggende. En dan volgt de wet der 10 geboden. En weet dit, dat is precies hetzelfde. En als je daar geen acht op slaat en je leest over die eerste bezuinstoot heen, dan versta je de rest van het geluid der bezuin niet. Omdat je niet geen acht slaat op dat weet dit. Dat is eigenlijk de pijl die harten doorschiet. Weet dit. Omdat het uit Gods mond afkomstig is. Door middel van Paulus. Ja, dat is er maar bij. Maar Paulus die bewerkte dat niet. Maar hij moest wel die woorden Gods uitspreken. Weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En wat hij daar allemaal van zegt, dat hebben we vanmorgen overdacht. En wat er in dat eerste hoofdstuk van Titus aan de orde komt, dat is met andere woorden gezegd hetzelfde. Ongeregelde ijdelheidssprekers, verleiders van zinnen, in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, want die dansten daarmee mee. Die hadden de ware godsdienst niet, die hadden dat gemeenschappelijke geloof niet. En dan wordt er allerhande dingen bij verzonnen om het indrukwekkend te maken, maar van de waarheid, van de eenvoud van de waarheid afgeweken. Ze willen het indrukwekkend te laten klinken. Moeilijk. Nou, dus nog het goede woord niet. Maar zodat het zodanig klonk dat de gewone man
Nou, die kon daar niet bij. Wat de fariseeërs allemaal produceerden aan geboden en aan Joodse fabelen. Je hoofd zou ervan gaan duizelen. Maar die waren van de eenvoud van de waarheid afgekeerd, afgevallen. Daar heb je het nou. Als je de dingen bij gaat verzinnen. Eigen leerlingen, ketterijen gaat omhelzen. En zoals die ketterij van Huizen er niet op reageren. Ze willen vasthouden aan die afkering. Dat betekent dat. Ze willen zich niet bekeren. Wij zullen naar u niet luisteren. Dat klonk Jeremia in de oren. En het is echt niet veranderd in onze dagen. Nou, en ik zie geen wederkeer. Ik zie dat niet. Nee, ik geloof het niet op grond van Gods woord. Dat die er komt. De Heer gaat wel door met het bekeren van zijn volk. Uit alle windstreken der aarde. Maar het Westen heeft zijn beurt gehad. Laat ik het zo maar eens zeggen. Heeft zijn beurt gehad, hebben reformatie gehad. En de kerken zijn niet bereid geweest tot een doorgaande reformatie. Want die na de reformatie is meer een stap terug naar Rome. Als een doorgaande reformatie. Dat zie je nou. De abortus worden door de kerken niet bestreden. Niet echt bestreden. Het wordt doodgezwegen. En nou gaat de Heer moorden. Hij gaat overal moord en doodslag gaat hij implementeren. We zeiden wel achterkomen wie God is. Zo werkt God. Zo heeft hij in het Oude Testament gewerkt. En zo werkt hij nog. Want het is niet oud-testamentisch die oordelen die de Heer nou implementeert. Daarmee zijn die bewerkers daarvan niet vrij te spreken. Nee, die moeten de mond gestopt worden, die moeten bestreden worden, die moeten weerlegd worden, publiek weerlegd worden. Die ijdelheidssprekers en die verleiders van zinnen. En zeker als de gemeente van Christus bedreigd wordt door die wolf in schaapskleren, want de Heer heeft die schapen, zijn discipelen, niet tussen die wolven gezet om die wolven maar de gang te laten gaan. Nou. De tanden moeten van die wolven uitgebroken worden. Dat staat ook nog ergens in het woord. Je moet ze onschadelijk maken. Vangt gijlieden de vossen die de wijn gaat verderven. Dat is de tanden uitbreken. Dan kunnen ze niks geen kwaad meer doen. Ja, hoe doe je dat? Door het woord. Heel eenvoudig. En dan is er wel openbaar gekomen wat er aan de hand is. Want waarom is de apostel Paulus daar zo uitgebreid over? Zou je zeggen, nou dat weten wij onderhand wel. Dan weet je echt er niks van. Daar zal ook blijken dat je helemaal niet vaardig tot de strijd bent. Dat je alles maar een ander de kolen uit het vuur laat halen. En dat je zelf niks onderneemt. Dat betekent dat dan. Want nogmaals, dat gemeenschappelijke geloof dat ontbreekt er gewoon in onze dagen. Je zou toch een miljoen supporters moeten hebben. Ik zit niet om volgers verlegen. Maar die datzelfde beleiden wat Paulus en Titus gemeenschappelijk hadden. Dat is er niet meer. Ik spreek nou generaal. Het is niet in het absolute bedoeld, maar dat is wel de zeldzame enkeling. En als deze prediking wegvalt, dan zal je heel de wereld, stad en land omreizen om het te zoeken. Je zal het niet vinden. Dat staat ook in dit goddelijke woord. We leven in het laatste der dagen. En dan neemt de Heer ook die prediking weg. En de honger naar het woord zal vermenigvuldigen, maar je zal dan niet meer verzadigd worden. Omdat je dat altijd hebt laten gaan. Je hebt het als normaal geacht dat die prediking nog klinkt. De Cretense, altijd leugenachtig kwade beesten, luie buiken. Paulus vond het de moeite waard, laat ik het zomaar eens zeggen, om Titus daarop af te sturen of daar te laten, want ze waren er. Maar Paulus die moest zich naar andere gemeentes zijn aandacht wijden en hij liet Titus achter om die Cretense op het scherpst van de snede het oordeel, de verdoemenis aan te zeggen, want dat betekent dat. Bestraf en scherpelijk, dat betekent dat. De wet in zijn verdoemende kracht laten klinken, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, opdat zij zouden roemen in het einde van de wet, niet halverwege blijven steken, want dan leef je nog van dit doen en dat nalaten. Nee, het einde van de wet, dat is Christus. Tot rechtvaardigheid en niet die gelooft, want dan gaat het einde van de wet ook het begin in je leven openbaar. Het begin van de wedergeboorte is Christus. Hij is het einde van de wet. En hij is ook het begin van de wedergeboorte. Want hij zegt, ik ben het begin, het einde, de alfa en de omega. De eerste en de laatste. En zij beleiden dat ze God kennen, maar ze verloochenen met de werken. Alzo zij gruwelijk zijn, ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Dus Paulus is daar heel uitgebreid over. Tot in de details beschrijft hij en onderwijst hij Titus wat hij daar hebt te prediken. Want het is helemaal weg, mensen. Houd het toch over op. Ze kunnen elkaar ook niet opscherpen en onderwijzen, die dominees. Ik heb er wel tussen verkeerd, hoor. Nou, mensen, er geschiet niks meer uit het geloof. Helemaal niks meer. Ook die zending. Ik heb er mijn buik van vol. Het is allemaal lichtvaardigheid, oppervlakkigheid, zonder geloof. En dan komen er miljoenen binnen, want dan kunnen al die bedrijven aftrekken van de belasting. Er is niks van God bij. Want de Heer ziet maar naar één ding. Dat is een bekertje koud water, meer niet. En als hij wat je erbij voegt, is allemaal onzin. Ja, dat bekertje koud water, dat houdt ook de prediking in van het evangelie van Christus. Want dat is ook als koud water op een dorstige ziel. Het is zowel letterlijk als geestelijk. Ja. Nou, gemeente, we willen het hierbij laten. Er is nog veel meer van te zeggen, want Gods woord staat er vol van. En in het volgende hoofdstuk nog een keer gezegd, dan keert hij zich weer naar binnen. En dan beperkt hij zich tot het gemeenteleven. Hoe dat moet functioneren naar een bepaalde orde. Want Paulus, die heeft Timotheus onderwezen, dat hij ook zijn wijze van doen navolgde. Daar kan ook niet van afgeweken worden, hoor. Want dat brengt dat gemeenschappelijke geloof allemaal mee. En de Heilige Geest, die werkt dat gemeenschappelijke geloof. En daarin verschillen Gods kinderen en knechten niet. Ik heb gezegd, elk vogel die ook in het Koninkrijk van Christus zingt, nadat hij gebekt is. Oh ja, Petrus was Paulus niet. En Paulus was Johannes niet. En die hebben allemaal hun eigen gaven. Ik heb het vergeleken met die ponden. De een krijgt 2 ponden, de ander 5 ponden. En die ene die die ene pond kreeg, die begroef hem. Daar heb je de hypocrieten. Want die geven wel hoog op van hun gaven. Maar ondertussen begraven ze dat pond. En dan komt die Heer dat pond opeisen. Ja, ik wist dat u een hard Heer was. En ik heb het maar begraven. Hier hebt u het terug. Zonder rente op het kapitaal. Dus dan kom je er bijvoorbeeld ook niet doorheen. Al dat begraven in onze dagen. Dat is al dat zwijgen in onze dagen. Dat is dat begraven. En dan laten ze de enkelingen de kool uit het vuur rapen. Nou, dat geeft mij niet, hoor. Daar heb je mij niet mee. Maar je hebt je jezelf mee. Want straks sta je voor God. En dan zal je rekenschap af moeten leggen van je rentmeesterschap. En wat moet je dan zeggen? Ik heb altijd gezwegen. Want dat zal dan het antwoord zijn. Daar kun je niks bij verzinnen. Dan zal het klinken, gij boze en gij luie dienstknecht. Dan zal het klinken, net als die cretenzen. Altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiten. Wat is ons leven nou? Wat wil je nou? Net als Mozes, liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, of voor een tijd de genieting der zonde te hebben? Wat wil je nou? Jongen, wat wil je nou? Ja, een mens wil het kwade, want daar hebben we voor gekozen in het paradijs. En God wil het goede. Zij hem daar niet om heilig lastig vallen, kinderen. Geef dat mijn oog het goede aanschouwt, terwijl ik uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toebevoer. Nou, zo hebben we zijn man begraven en loop ik. Ja, dat gold voor hem. Die was in de varkenschuur tot bekering gekomen. Daar hoor ik niet meer van. En ze komen allemaal op de theologische school, niet tot bekering, maar tot de dwaasheid der geleerdheid. Want dat is dwaasheid bij God. Van die verhalen hoor ik niet meer. Nee. De Heere die gaat door, want nogmaals, de landen blijven wit om te oogsten. Hij heeft zijn kandelaren al verplaatst. Ik ben mezelf een raadsel dat ik hier nog in het westen sta. Het gaat allemaal naar Gods raad en voorzienigheid. Hij weet het in één keer te veranderen. Hij zette Filippus in het land der Azoten. Dat doet de Heere nog, maar ze geloven het niet meer. Dat betekent niet dat dat God tegenhoudt. Nee, want Paulus zegt, de deur die de Heer mij geopend heeft, is een krachtige deur. Gaat door. Gaat altijd door. En de Heer weet ze toe te brengen. Uit alle landen. Uit de holen en spelonken der wereld. Amen. Heer, dat ons leven in uw dienst mochten besteden. Omdat we eens ophouden met eigen dienst. Eigen belangen. Maar uw belang behartigen. En de volken te verkondigen. Christus en zijn gerechtigheid. Voor de meest slechte zondaren. Doe het nog, heren, doe het haastelijk. Want de volheid der heidenen moet er nog ingaan. Omdat geheel Israël zalig worden. Zegen de bediening om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen. Wat had ik opgegeven, organist? Ik ben het briefje kwijt. Vers 17 van Psalm 119. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mijn verstand met God op leer bestraten wat er verder volgt. Uit dat 17e zangvers van Psalm 119. Met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.